Wij gaan weer naar Micha, was de bedoeling. En wel in naar Micha's hoofdstuk 6. Waarvan we de eerste paar versen reeds besproken hebben, dacht ik. Hoofdstukken, de laatste twee hoofdstukken van Micha, hoofdstukken waarin aan de ene kant, zoals altijd weer, gesproken wordt over het ongeloof, de goddeloosheid in het algemeen, van speciaal Israël, hoewel wij net zo goed de andere volkeren daarin kunnen herkennen natuurlijk, maar waarbij ook tegelijkertijd gesproken wordt over de zegeningen die alsnog aan Israël gegeven zullen worden. En het bijzondere van dit schriftgedeelte is dan ook dat het bovendien spreekt over zegeningen die in het verleden al aan Israël geschonken waren. Ook dat is een bekend verschijnsel in de Oud-Testamentische profetie, dat het volk gewezen wordt op de wonderen die God aan Israël gedaan had in verband met hun uittocht uit Egypte en alles wat ermee samenhing, waardoor het volk inderdaad Gods volk geworden was. En de bedoeling is natuurlijk dat deze wonderen uit het verleden garant staan voor de wonderen die de Heer ook in de toekomst aan Israël zou doen, maar zelfs staan ze garant voor de wonderen die de Heer ook in het heden, wanneer dan ook, aan Israël zou doen, want er was altijd een heden, dat weet u waarschijnlijk, hè? De Heer had altijd zegeningen te geven aan degene die hun vertrouwen op hem stellen. Daar worden ze ook op gewezen, daar hebben we de vorige keer ook over gesproken, want er werd gesproken over dat men zou moeten gedenken wat in de tijd gebeurd was, vers 4 van Micha 6 is dat, namelijk dat Israël was verlost uit Egypte, dan wel uit de slavernij, het huis van de slavernij, het diensthuis, en dat de Heer aan Israël leiders gegeven had, Mozes, Aaron, Mirjam, nog eveneens vers 4, die allen te maken hebben met, die allen profetisch spreken over dingen die nog steeds in de toekomst liggen. Want Mozes en Aaron zijn natuurlijk een beeld van de Heer zelf, eigenlijk. Niet alleen dat, maar in de eerste plaats van de Heer zelf. Van Mirjam is het iets moeilijker te zeggen, maar toch is dat ook zo. Het is iets moeilijker omdat Mirjam een dame is en wij verwachten niet dat de dame een type is van de Heer. De Heer schrijven in dit geval met een hoofdletter. Maar toch is dat zo, dat komt trouwens wel vaker voor, want wij kennen een dame die aangeduid wordt als een vaas. Een koe, dat gebeurt wel vaker trouwens. Nee, koeien zijn vrouwelijk. Ja, er zijn mensen die dat niet weten, die komen uit stad en die weten dat niet, hè. Dus die moet dat uitgelegd worden. Maar er kan dus inderdaad bijvoorbeeld dat vrouwelijke dieren een type zijn van de Heer Jezus. Ik zou niet weten waarom een vrouwelijk mens dan ook niet een type van de Heer zou kunnen zijn. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar gaat het om dat zowel Mozes als Aaron als Mirjam een uitbeelding zijn van de Messias die komen zou. En in een wat breder verband zijn ze een uitbeelding van dat hele Messiaanse volk, van heel Israël. Wat in de toekomst behouden zal worden en wat leiding zal geven aan de volkeren die de volkeren aan zich zou onderwerpen en wat iets meer zij. Want dat is natuurlijk dan ook nog zo. Is trouwens ook een tamelijk onbekend gegeven, maar niettemin volstrekt bijbels, dat de uitspraken die gedaan worden over de Messias in een veel breder verband gewoon worden toegepast op Israël zelf. Bij de bespreking van Jesaja hebben we het daar wel weer verder over, maar dat is dus morgenochtend weer, hè. Goed, we gaan gewoon hier verder. Het gaat erom dat dus inderdaad God Israël verlost had, dat hij hen op een bijzondere wijze had uitgeleid uit de slavernij, dat hij en ook de overwinning had gegeven op de vreemde volkeren. Er wordt dan ook gezegd, denk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde en wat in Bileam, de zoon van Beor, antwoordde. Verwijzing dus naar oud-testamentische geschiedenis, waarbij zegeningen over het volk uitgesproken werden in plaats van vloek, want dat was het. En verder, gedenk wat geschied is van Sittimaf tot Gilgal toe, en dat was de beroemde route dwars door de Jordaan heen, wat inderdaad spreekt over wedergeboorte. Een wonderbare verlossing dwars door de dood heen is eigenlijk dan de gedachte. Maar letterlijk zijn die dingen in het verleden gebeurd, en letterlijk dan wel geestelijk zullen ze ook in de toekomst gerealiseerd worden, want ze zijn bevestigingen van de beloften die God aan Israël gedaan had. Waarna de vraag gesteld werd in vers 6, wat men voor de Heer zou moeten doen, wat men de Heer zou moeten geven, opdat men deze zegeningen zou ontvangen. En dan wordt er de vraag gesteld, zou de Heer misschien een welgevallen hebben aan duizenden van rammen? Je zou niet weten wat de Heer met duizenden rammen moet, want het is later de apostel Paulus die omstandig uitlegt dat God helemaal niet gediend is door mensenhanden, dat helemaal niet nodig is dat een mens hem wat geeft, omdat alles wat hij nodig heeft, heeft hij. God kan niet gediend worden op die manier. Dat staat toch in handelingen? Dat is niet van de mens afhankelijk. Zodat hij wat met één ram, wat hij met één ram moet, is niet duidelijk. Maar wat hij met tienduizenden van rammen zou moeten, is ook niet duidelijk. Mag voor de mens heel wat lijken, maar voor God stelt het in ieder geval niks voor. Maar het is dan een verwijzing naar de offers van het Oude Testament natuurlijk. Duizenden van rammen, tienduizenden van oliebeken, stromen van olie. In verband met de Messias of in verband met de spijsoffer, dat zou ook nog kunnen. Maar daar is de Heer niet mee gediend. Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? Zal ik de vrucht mijn buiks geven voor de zonde mijn ziel? Wel nee, dat hoeft allemaal niet. Er zit wel een kern van waarheid in die gedachte van vers 7. Die vraag komt niet zomaar uit het niets. Maar al die vragen worden met nee beantwoord. Omdat men kan geen verzoening doen voor de zonde via rammen. Ook niet via die oliebeken. Ook niet door de eerstgeborene te geven. Hoewel de Heer de eerstgeborene eist. Wat wel. Ja, maar rammen ook en die oliebeken ook. En de vrucht des buiks net zo goed. Maar niet op de manier die hier voorgesteld wordt. In elk geval. Want al die dingen die in de wet voorgeschreven werden als gaven die de mens zou brengen aan de Heer, zijn slechts afbeeldingen van de ene ware gave die gebracht zou moeten worden. Nou, daar staat er nog in vers 8. Daar staat namelijk wat de mens tot God zou brengen, waarmee de God hem wel gediend is. Daar staat, hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Dat is vers 8. En daarin wordt dus omstandig uitgelegd dat het gaat om geloof. Niet om stoffelijke gaven, zodat de mens op een of andere wijze zijn schuld zou kunnen betalen of zoiets. Of wat dan zijn best daartoe zou doen. Nee, het gaat om geloof. De Heer heeft namelijk geëist dat men recht zou doen. Maar dat recht is altijd het woord van God. Hè? Dat moet u onthouden. Recht is altijd de wet, de Torah, de onderwijzing. Dat is wat recht is. En als men de wet zou doen of het recht zou doen, zegt Deuteronomium 30 ook hoe dat moet. Niet met handen en voeten zeg ik dan altijd, maar met de mond en het hart. Want zo zou men de wet moeten doen, de geboden moeten onderhouden, namelijk door geloof. Hetgeen langzamerhand ook gezegd wordt in de rest van het vers van de staat, dat men weldadigheid lief zou hebben. De vraag is, wiens weldadigheid? Zou men zelf weldadigheid moeten doen? Nou, je kunt niet zeggen dat niet de bedoeling was, hè? De bedoeling is natuurlijk toch dat men weldadigheid lief heeft en dus ook weldadigheid doet. Maar in de eerste plaats gaat het natuurlijk om dat God zelf een weldadig God is. Weldaden doet en weldaden geeft. Dat heeft hij trouwens ook beloofd. En vanuit Micha springen we meteen dus alweer naar Jesaja, waar die weldadigheden inderdaad beloofd zijn. Daar staan ze onder andere. Ik zal die geven. De gewisse weldaden of de weldadigheden van David of zoiets, hè. Maar niet David zou ze geven, de Heer zou ze geven, zo wordt het ook gezegd. En die weldadigheid zou men moeten aannemen. Dat wil zeggen, God is een genade God, hij doet weldaden. En men zou die daden moeten accepteren. Waarna het natuurlijk wel zo is, maar dat kun je niet meteen uit het vers halen. Dat als wij zo'n God lief hebben die weldadig is, dat die weldadigheid ook een van onze eigen eigenschappen worden. Dat wil zeggen dat de gezindheid van God, of die van Christus, zo u wilt, dat dat ook onze gezindheid wordt. Natuurlijk is het de bedoeling dat de mens zelf weldadig is. Goede daden doet, goede werken doet, dat staat er toch ook? Maar dat is niet het eerste. Het is niet zo dat je daarmee eeuwig leven kunt beërven of iets dergelijks. Integendeel, dat beërft men slechts door de weldaden, de goede werken, namelijk die God gedaan heeft. Nou, dan staat er, weldadigheid lief te hebben en, of namelijk, ootmoediglijk te wandelen met uw God. En ootmoediglijk wil zeggen nederig, in onderwerping waaraan? Wel aan die God met wie men wandelt, maar je kunt het weer terugkoppelen naar het begin van het vers. Wat eist de Heere van u dan recht te doen? Als men dan ootmoediglijk wandelt, dan betekent dat dat het is in onderwerping aan Gods recht. Oftewel aan Gods woord. Nou, dat is geloof. En als dat zo is, als het inderdaad betekent ootmoediglijk, dat wil zeggen nederig of in onderwerping aan het recht, en dat het betekent in onderwerping aan uw God, dan betekent het dus ook in onderwerping aan die weldadigheid, in die middelste van deze drie zinnetjes. En Dan betekent het inderdaad dat men zich onderwerpt aan Gods weldaden en dus aan zijn genade. Daar komt het op neer. In ieder geval betekent het dat de mens zich zou onderwerpen aan die God en zich afhankelijk zou stellen van hem. Dat dat zo is en dat het niet maar een verklaring is mijnerzijds, blijkt natuurlijk ook uit vers 9, waar meteen staat: de stem des Heren roept tot de stad. En dan sla maar even een zinnetje over, staat toch tussen haakjes. De stem des Heren roept tot de stad, hoort de roede en wie ze besteld heeft. In ieder geval staat er dus dat men naar het woord des Heren zou moeten luisteren. Maar dat is wat ik al zei naar aanleiding van vers 8. Want God heeft gesproken, men zou zich aan zijn woord moeten onderwerpen. En dat God spreekt, wordt dus in vers 9 nog eens een keer gezegd. De stem des Heren roept tot de stad. God geeft zijn woord aan de stad. Die stad, of gewoon in het algemeen Israël, zou zich daaraan moeten onderwerpen. En dat betekent dat het ootmoediglijk zou moeten wandelen. En zich onderwerpen aan Gods weldadigheid, met als consequentie dat men zelf ook weldadig zou worden. Uiteraard. Maar zo zit dat. Bovendien is het een waarheid natuurlijk die hier misschien dan wat onduidelijk is, maar die in de schrift in het algemeen helemaal niet onduidelijk is. Want er wordt uitgebreid geleerd, heel uitgebreid, zodat er geen misverstand kan bestaan, dat er maar één grond is voor behoud en voor rechtvaardiging, dat is geloof. Anders niks. Andere dingen bestaan wel, spelen ook ooit wel eens ergens een rol in de heilsgeschiedenis en in het leven van een mens of de gelovige, maar zaligheid ontvangt men op grond van geloof en niks anders. En zeker niet uit werken. En zeker ook niet uit de werken der wet. Staat trouwens niet voor niks dat men uit het diensthuis, uit de slavernij verlost is in vers 4. Want overdrachtelijk betekent het dat men van de wet verlost is. Men zou niet moeten doen, men zou moeten geloven. Of anders geloven, dat is de wijze waarop men de wet zou moeten doen. De Heer verwacht van Israël dat het volk zich aan hem onderwerpt, zodat de Heer aan dat volk ook inderdaad zou kunnen doen wat hij beloofd heeft. Dus een heel eenvoudige zaak, en dat geldt niet alleen voor Israël, maar dat geldt voor de schepping in het algemeen, of het schepsel in het algemeen, dat geldt ook voor de mens in het algemeen. En het geldt ook dwars door alle bedelingen heen overigens, want dat heeft er ook al niks mee te maken. Dus een universeel principe dat het schepsel zich zou onderwerpen aan de schepper. En de schepper, dat is die God die spreekt, weet je wel, in het begin was het woord en het woord was God. Dat wil zeggen, de schepper is degene die spreekt, zodat als het schepsel zich onderwerpt aan de schepper, dan betekent dat in de praktijk dat het schepsel zich onderwerpt aan het woord, aan dat wat God spreekt. En als God daar niet hard op spreekt, zodat wij het met onze oortjes niet kunnen horen, dan hebben we altijd nog het geschreven woord, zodat het de bedoeling is dat we ons daaraan onderwerpen. In onze bedeling is dat nou eenmaal niet anders. Dat is het kenmerk van onze tegenwoordige bedeling, dat God niet hard op spreekt, maar hij spreekt, en zelfs meer dan ooit, omdat het laatste wat hij geuit heeft en wat hij heeft laten opschrijven, om zo te zeggen, dat was ook inderdaad het hoogste wat hij te zeggen had. En bovendien maakte het al zijn uitspraken volledig. Met andere woorden, al wat God te zeggen had, is gezegd. En toen het gezegd was, kwam er een dikke punt achter en werd het vastgelegd. En dat boek, dat hebben wij nou eeuwenlang in ons midden, wij mensen. En je kunt moeilijk zeggen, God spreekt nou niet meer. Dat is een beetje raar gezegd. Als God er nog spreekt, is het zelfs meer dan ooit, maar dan toch op andere wijze dat het nou via het geschreven woord. Maar het verandert niks aan het principe dat een mens zich aan dat woord zou onderwerpen. Vandaar dan ook dat wij die hele Bijbel hebben en dat de Bijbel ons opwekt om de Bijbel te bestuderen enzovoorts. Maar in de eerste plaats om ons te onderwerpen aan het onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen, Johannes 5, en de bedoeling is dat we dus komen tot degene over wie de schriften getuigen. Staat er ook bij, hè? Allemaal in Johannes 5. En tot Israël wordt in datzelfde verband gezegd, maar gij wilt tot mij niet komen. Waarna vervolgens dan blijkt dat diezelfde schriften waarin de zaligheid vervat is en waardoor de zaligheid tot de mens komt, dat diezelfde schriften, als men ze niet gelooft, een totaal tegengestelde functie krijgen, namelijk dan blijken die schriften de mens te veroordelen. Dus wat de Heer in dezelfde schriftgedeelte, Johannes 5, ook tegen zijn tijdgenoten zegt. Hij zegt, je moet de schriften onderzoeken, dat is ook goed. Je meent erin eeuwig leven te hebben, dat is ook goed, maar het klopt alleen als je komt tot mij. Want de schriften spreken over mij. En als je dat niet doet, dan kun je wel beroepen op Mozes, want dat doen jullie. Maar meent niet dat dat Mozes, dat je je op Mozes kunt beroepen, want Mozes is degene die je zal aanklagen. Omdat je zijn woord niet geloofd hebt. En de tragische situatie doet zich voor dat men zich beroept op Mozes, terwijl in werkelijkheid Mozes de beschuldigende vinger zal uitsteken in de toekomst. En hetzelfde verschijnsel kennen wij in onze dagen. De mensen die beroepen zich op de Christus, noemen zich christenen en menen in hem eeuwig leven te hebben. Wel, dat zou kunnen, maar het komt ook voor dat mensen menen in hem eeuwig leven te hebben en ze hebben dat niet. Integendeel, het is diezelfde Christus op wie ze zich beroemen en bij wie ze zich laten noemen die hen zal verklagen. Het is toch zo? Nee, ja, ik heb het gewoon over mensen die als christenen zogenaamd door het leven gaan, maar die absoluut van de Bijbel niks geloven. Ik kwam vandaag nog een moeilijke tekst tegen, bijvoorbeeld vers 9, want er staat iets tussen haakjes. Toen keek ik even in zo'n, misschien kent u dat ding, zo'n groene Bijbel met kanttekeningen. Kent u die? Weet ik hoeveel delen dat er zijn, zo'n groene die, nou ja, die heeft iedereen die de Bijbel studeert tegenwoordig. Maar in ieder geval allemaal van die deelden zijn, dat kennen jullie ook. Een nieuwe vertaling bleek het te zijn, dat wist ik niet eens, maar ik keek er maar eens in, denk eens kijken wat ze zeggen. En toen kwam ik daar bij vers 9 terecht en toen stond daar dat een stukje wat hier tussen haakjes staat, dat had dan in de kantlijn gestaan. Ooit, oorspronkelijk, iemand had het er ooit eens een keer bijgeschreven, het was later in de tekst terechtgekomen enzovoorts. Nou, daar ga je heen. Met andere woorden, wat er staat maakt ook niks uit, het is met iemand die het erbij geschreven heeft. Het was wel een mooie gedachte, maar van enige inspiratie was er geen sprake meer. En dan te bedenken dat ik vroeger in de vergaderingen, in de Open Broeders was dat, dan was ik op een jeugdclub of zo, jeugdbijbelstudieavond. En die man die dat leidde, deed niks anders dan precies die Bijbel, dat systeem gebruiken en daar haalde hij al zijn kennis uit. Nee, waar dat nou weer was, maar het was niet in Bodegraven, nee. Maar dat doet er nou ook helemaal niet toe. Maar zo gaat zoiets. Geloven van de Bijbel dan toch niks? Mensen gebruiken zulke soort boeken met de beste bedoelingen, daar gaat het niet om. Maar de lui die het schrijven, geloven er niks van. Daar is het ook niet voor. Het is alleen er geld aan te verdienen of zo, of weet je veel waar het voor is. Maar de Bijbel geloven? Wel nee. En het was dus niet alleen in het Jodendom zo, het is in het Christendom nog steeds zo. En dat is helemaal geen probleem van begrijpen we wel wat er staat. Nee, het gaat er niet om of men begrijpt wat er staat. Het gaat erom dat men domweg toch niet gelooft wat er staat. Op voorhand niet. En wat er dan staat, dat maakt dan ook weinig meer uit. Zodat je daar rustig, zonder gewetensbezwaar, over kunt discussiëren. Zo werkt het ongeveer. Maar goed, laten we er maar over ophouden. In ieder geval is het zo dat de Heer zegt tot Israël, maar tot iedereen. En dus in ieder geval tot iedereen die in onze dagen de schriften heeft, de Bijbel heeft. Hij zegt tot hen dat het de bedoeling is niet dat we onder die wet van die Bijbel leven, maar dat we leven in gehoorzaamheid, in onderwerping aan zijn woord. In onderwerping aan al wat de Heere gesproken heeft. En niet een stukje, maar inderdaad alles. En onze taak is niet om uit te maken wat de Heere gesproken heeft. Onze taak is om ons daaraan te onderwerpen. Zo zit dat. Goed. Nou, dus de zaak is dat men ootmoediglijk zou wandelen met God. En tot Israël wordt gezegd ootmoediglijk te wandelen met uw God. Want die God was inderdaad die God van Israël. En dan staat er vers 9. De stem des Heren roept tot de stad. Inderdaad. Niet zomaar zachtjes. Niet hij spreekt tot de stad. Hij roept tot de stad. Die stad is uiteraard Jeruzalem. Maar het zal duidelijk zijn dat het niet betekent dat de Heer alleen maar tot Jeruzalem riep en niet tot de andere steden. Want de stad is namelijk de hoofdstad van het Rijk, van het land, en daarom wordt de vierde stad gesproken tot het hele land uiteraard, tot het hele koninkrijk om zo te zeggen, want langzamerhand weet u waarschijnlijk dat de stad de uitdrukking is van het koninkrijk, of de vertegenwoordiger is, hè? Het beeld is van het koninkrijk, en hier was het ongelovige Israël, dat koninkrijk uiteraard, maar de stem des Heren, de stem van Jehovah riep inderdaad tot de stad met stemverheffing. Zo gaat het altijd. Hef uw stem op, staat er dan ook in Jesaja. Roept. Want zo gaat het altijd met de prediking van het woord van God. Het gebeurt inderdaad met kracht. En de Heer sprak dan ook met kracht tot de stad. Via deze Micha en via zijn tijdgenoot Jesaja en via de overige profeten uiteraard. En wat er gezegd wordt is onder andere, want ik sla het stukje te zaakjes nog maar even over. Wat er gezegd wordt is, hoort de roede en wie ze besteld heeft. Nou, zodat je naar de roede natuurlijk moeilijk kunt luisteren. Maar de uitdrukking betekent natuurlijk. Of weet je niet wat het betekent? Hoort de roede. Hè? Wat betekent zo'n uitdrukking, hoort de roede? Ja, dat betekent dus inderdaad dat je gevolg moet geven aan de boodschap die via de roede komt. En een boodschap kan via een roede komen. Een roede, een mattenklopper en wat doe je er tegenwoordig allemaal mee? Ja. Wat zei je?
Een gordijn ophangen.
Het is, de roede is, hoe noemen ze dat ding? Dat is een werktuig voor ten behoeve van de opvoeding, zal ik maar zeggen. Hè? Daar komt het op neer. De roede staat voor kastijding en dus voor opvoeding. Kastijding is trouwens opvoeding eigenlijk. Je spreekt over opvoeding in het algemeen. En de bedoeling is dat men daar gehoor aan zou geven. Dat wil niet zeggen dat de roede zelf spreekt. Maar je moet natuurlijk wel een beetje verstand hebben van de taal en taalgevoel om te begrijpen wat dit betekent. Hoor de roede wil zeggen, luistert naar degene die de roede hanteert of laat hanteren. Want hij heeft een boodschap. Het aardige is dat je iets dergelijks in Openbaring ook tegenkomt. Niet zo'n uitdrukking, maar dan krijg je dat de oordelen genoemd worden in samenhang met of 7 bazuinen of 7 violen. Dat zijn flessen of schalen. Schalen van toorn heet het dan, geloof ik, in de nieuwe vertaling. Maar dat is het natuurlijk ook. Maar de gedachte daarbij is dat die oordelen komen, maar tegelijkertijd bazuinen zijn. Of de bazuinen zijn oordelen. En dat betekent gewoon dat die oordelen dus iets zeggen. Dat die een boodschap met zich meebrengen. En dat het de bedoeling is dat men door die oordelen zich gaat afvragen waar men eigenlijk mee bezig is. Of waarheen men onderweg is. Wat mogen de toekomst ons brengen met al deze oordelen? En de bedoeling is, wat de toekomst brengen mogen mij geleid des Heren hand. Om niet te zeggen, zijn bazuin. Dat kan toch ook? Ja, want de bazuin staat voor dat God spreekt. Maar God spreekt ook inderdaad in grimmigheid en toorn en dus in oordelen. Of via de roede, want zo kun je dat natuurlijk ook zeggen. En hetzelfde geldt voor die schalen, maar het is hetzelfde als die bazuinen eigenlijk. Het spreekt over dezelfde oordelen, maar nu worden ze als schalen uitgebeeld. De schalen waaruit de toorn Gods uitgegoten wordt. Waarom dat nou weer gegoten wordt en waarom het vloeibaar is, zullen we het nou verder niet over hebben. Maar het gaat om het principe dat ook oordelen die God zendt een boodschap met zich meebrengen. En in ieder geval dienen ter bevestiging of ter bekrachtiging van de boodschap. De slotverrekening is zo dat als in de toekomst Israël tot geloof komt, als in de toekomst Israël zalig wordt, dan gebeurt dat op de bekende wijze, namelijk door geloof. Hè? Maar het is Romeinen 11, wat is het, 23, 25, daar in de buurt. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Niet geheel Israël zal zalig worden. Er staat alzo, want dat heel Israël zalig zal worden, staat in het Oude Testament ook. Maar in Romeinen 11 wordt eraan toegevoegd, alzo zal geheel Israël zalig worden. Hoe dan? Wel door geloof, leest u de voorgaande verzen maar. Door geloof zal Israël zalig worden. Geloof in de gepredikte boodschap. Maar de tijd waarin die boodschap aan Israël gepredikt zal worden, is tegelijkertijd de tijd waarin oordelen komen over Israël. De grote verdrukking namelijk. Zodat het niet alleen de prediking van de boodschap is, maar de prediking wordt ook bevestigd of bekrachtigd door de oordelen die God over het volk zendt. Dat is trouwens ook al niks nieuws, want Johannes de Doper kwam in zijn dagen en zei, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, de bijl ligt aan de wortel der bomen, of der boom, maar staat het meervoud ook bij gelegenheid geloof ik. En dat betekende dan dat het koninkrijk der hemel nabij kwam en dat dus al die andere koninkrijken afgebroken moesten worden. Dus de bomen zouden omgehaakt worden, ook een bekend bijbels beeld trouwens. Zodat het inderdaad dubbel opgaat. De bedoeling is namelijk dat men gehoor geeft aan de boodschap. En aan de andere kant komt er een oordeel over degene die dat niet doen. Of het oordeel komt over de mens opdat men zijn verwachting, zijn hoop zou stellen op het anders. En men zou dus inderdaad gehoor moeten geven aan de roede. Zo zeg je dat dan. Het moet een beetje dichterlijk zijn, geloof ik, om het te begrijpen. Maar goed, maar nou begrijpt u dat waarschijnlijk, hè? Ik denk, ik heb er altijd die gedachte bij. Maar stel nou dat iemand dit leest en die weet niet wat een roede is. En dan gaat hij in het woordenboek zoeken. En dan zegt hij, nou, daar kom ik niet meer uit. Of je gaat zoeken in de Bijbel zelf, overal waar het woord voorkomt. En dan komt hij tot ontdekking, een roede kan spreken. Want hier staat dat je ernaar moet luisteren. Nou is de vraag, wat is een roede? En dan krijg je dus de meest wilde verklaringen ervan. Hè. Daar maak ik me altijd zorgen over. Daar maak ik me een beetje zorgen over. Wat doet iemand dan? Hè? U ziet, je moet heel voorzichtig zijn met dit soort zaken. En je moet echt nogal toch wel echt wat inzicht hebben in normaal, ook Nederlands, taalgebruik om te kunnen begrijpen waar het over gaat. Dat is een normale vereiste, dat is ook nodig als je de krant leest trouwens. Maar dat komt omdat daar zo gebrekkig Nederlands ingeschreven wordt. Of heb je dat nooit gemerkt? Goed. Maar je hebt het ook nodig in de Bijbel omdat daar zo goed Nederlands ingesproken wordt en geschreven wordt. Beter dan wij het gewoonlijk op school leren of in de omgang. En dat is vaak het probleem. Maar goed, u weet nou, de roede kan spreken. Maar niet echt verbaal, maar dat betekent gewoon dat die roede inderdaad een boodschap met zich meebrengt. Oordeel Gods. Als dus deze oordelen over Israël worden aangekondigd, dan is dat opdat daarmee de boodschap, de prediking van het evangelie aan Israël ook bevestigd zou worden. Kortom, het is om hen tot bekering te brengen dan wel te dwingen. Dwingen kan natuurlijk niet. Niet de individuele mens. Die staat eigenwijs voor. Maar van een volk kan je dat wel zeggen. Omdat het mogelijk is natuurlijk het ongelovige deel van het volk uit te roeien. Ja, dat is mogelijk, ja. Het is geen prettige gedachte. Maar het is mogelijk, maar bovendien het gebeurt ook. En zo ziet u dat die gedachte dat heel Israël zalig wordt, het hele levende volk, heeft dus twee kanten. De ene kant is de prediking van de blijde boodschap. En aan de andere kant, maar tegelijkertijd zelfs, de prediking door de roede. Oftewel, de Heer spreekt in zijn grimmigheid en in zijn toorn. En toch spreekt de Heer een blijde boodschap. En dat gezamenlijk heeft tot resultaat dat een gelovig overblijfsel van het volk behouden wordt en inderdaad uiteindelijk het hele volk is en gaat dan ook het koninkrijk binnen. Dat is de gedachte. Nou goed, de stem des Heren roept tot de stad, hoort naar de roede en hoort naar degene wie ze besteld heeft. Want, maar het einde kun je natuurlijk opvatten als namelijk, hoor de roede of luister naar degene die roede zendt. Waarbij het maar de vraag is wie de roede werkelijk hanteert. Maar het heeft weinig zin om daarover te discussiëren. Want je kunt zeggen de Heer doet dat. Want hij is de initiatiefnemer daartoe. Je kunt ook zeggen de volkeren doen dat. Die Israël bedreigen. Dat is ook waar. Maar dan onder toelating van de Heer. Het maakt niks uit. Het is de Heer die het doet. En onder alle omstandigheden is het de bedoeling dat men luistert. Dat men door die roede tot gehoor, tot geloof, tot gehoorzaamheid gebracht wordt. En men zou zich moeten afvragen hoe komt het toch dat al deze oordelen over ons komen. Dat zou Israël moeten vragen. Zou de mensheid in het algemeen moeten vragen. Hoe komt het toch? Waar komt al die rampspoed toch vandaan? Als er dan een God is, weet u wel, een liefhebbend God, een genade God, waar komt dan al die ellende vandaan? Dat is makkelijk genoeg. Uit het ongeloof van de mens. Waarmee aan de ene kant zichzelf deze dingen aandoet en waarbij aan de andere kant deze dingen ook eens van God komen, in onze dagen niet, maar niet actief althans, maar in de toekomst komen die dingen nog eens extra van God, want dat zijn de dagen waarin actief het koninkrijk op aarde zal geopenbaard worden. Dat is nu niet eens zo. Maar goed, men zou moeten luisteren. Er staat er nog zo'n rare zin tussen, want uw naam ziet het wezen. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik, als ik dat zo lees, begrijp ik dat ook niet wat er staat. Maar dat is daarom een goede vertaling, want de vertalers hebben het Hebreeuws ook niet begrepen. Dus dan zijn we weer rond. En in andere vertalingen staat het erbij. Bovendien, ik weet niet of u zo'n ding hebt, de Statenvertaling is eigenlijk pas compleet met de kanttekeningen erbij. Waarbij de kanttekeningen helaas een eigen leven zijn gaan leiden. Daarom ben ik blij dat ze er nou niet meer bij staan. Maar de bedoeling van die kanttekeningen was om inderdaad de vertalingen nader toe te lichten. En dat is hier wel nodig, zou je zeggen. Maar als u andere vertalingen zou nazien, zou u zien dat het hier gaat om zien en om uw naam en om een woord wat hier vertaald is met wezen, maar wat in werkelijkheid de betekenis heeft van oprichten, op of opheffen, dat kan het ook zijn, oprichten, opheffen. Waarbij dat een erg breed woord is, want het wordt in onze eigen Bijbels ook vertaald met wijsheid of verstand. De gedachte is daarbij dat via wijsheid en verstand ook dingen opgericht worden. Ideeën komen op, zal ik maar zeggen. En van daaruit komen ze tot stand. Dan staan ze ook, en dat is allemaal eventueel dit woord. Vandaar dat het dan ook vertaald wordt eventueel met wijsheid of zo. Dat hangt een beetje vanaf van het verband, hoe je het vertaalt. Maar het probleem van dit zinnetje is dat er haast geen verband is. Zo goed als niet, want het is maar een heel kort tussenzinnetje. En daarom is het eigenlijk niet goed te vertalen. Nee, helemaal niet. Nee hoor, je moet dus komen tot een vertaling die in het verband van het vers past. Zo zit het eigenlijk. En dan vind ik de nieuwe vertaling nog niet zo slecht. De nieuwe, ja, is het een, nou weet ik trouwens niet. Heeft iemand een nieuwe hier of niet? Een nieuwe vertaling? Ja. Dus wat staat daar? En wijsheid is.
En heilzaam is het uw naam te wezen.
Juist, dat is een goede vertaling. Ja. Knap gevonden, maar zo is het. Er staat heil en heilzaam is het uw naam te vrezen. Waarbij dat begrip heilzaam, dat is al erg ver afgeleid, maar, want dat komt van dat wezen, het woord wezen, van opheffen dus eigenlijk. Maar ik zou niet weten waarom we niet, net als in andere plaatsen in de Bijbel, waarom we niet zouden vertalen met wijsheid. Dan zou er dus moeten staan, en wijsheid is het uw naam te vrezen. Dat het ook heilzaam is om Gods naam te vrezen, dat is waar, maar dat wisten we al. Dus als je het zo vertaalt, doe je in ieder geval niks onbijbels, maar de vraag is of dat er staat. Ik denk dat je beter vertaalt met wijsheid, omdat het bij andere gelegenheden ook gebeurt. En dan zou je dus moeten zeggen, en wijsheid is het, of verstandig is het, maar het is eigenlijk een zelfstandig naamwoord, dus, en wijsheid is het, wij kunnen het Nederlands niet zeggen, en verstand is het, dus dan wordt het gewoon wijsheid, hè? Want anders wordt het een bijvoeglijk naamwoord, verstandig. Of bijwoord. Maar goed, er staat dus, en wijsheid is het, uw naam te vrezen, dat uw naam, dat kan, maar er zijn handschriften waar staat zijn naam. Dat lijkt me voor de hand liggender. Maar het maakt niet uit, wij weten ongetwijfeld toch welke naam het is, hè?
Heeft dat te maken met één in wezen?
Hoezo? Nee, dat gaat erom dat de vraag is of over de Heer gesproken wordt of dat tot de Heer gesproken wordt. Als over de Heer gesproken wordt, zou het moeten zijn, wijsheid is het zijn naam te vrezen. En als tot de Heer gesproken wordt, dan moet het zijn, wijsheid is het uw naam te vrezen. En beide versies zijn van in omloop. Nou, als je nou consequent bent, dan zou je moeten vertalen met zijn naam. Maar ik zeg al, het maakt ons niks uit, want we weten toch dat het zijn naam is, de naam Jehovah namelijk. Want die staat in het eerste zinnetje van dit vers. De stem van Jehovah roept tot de stad, en wijsheid is het, zijn naam of die naam die spreekt, te vrezen. Dus of het nou is zijn naam, of uw naam, het is gewoon de naam, namelijk de naam van Jehovah. Dat kan dus niet misverstaan worden. Verder staat er dan zijn naam te vrezen. Dat is wat wijde vertaling, wat ruime vertaling van het begrip zien. Er staat echt zien. Wijsheid is het zijn naam te zien. Maar namen zien we niet. Maar zien wordt ook vertaald met vrezen. Dat wil zeggen rekening houden met. Iets zien wil zeggen dat je iets in gedachten hebt of voor ogen hebt. Maar het betekent in de praktijk dat je er rekening mee houdt. En dus vertaalt men het dan met vrezen. Dat is een goede vertaling. Maar heb je het alweer, uit het verband zou het moeten blijken. Het zien op de verhoogde slang, om behouden te worden, kun je ook opvatten als dat je die verhoogde slang zou vrezen. Nou, want je houdt hem in het oog, je houdt er rekening mee. En of je nou ziet op de Heer, of dat je de Heer vreest, is in de praktijk volstrekt hetzelfde. Dat betekent dat hij in je blikveld is, maar ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk. Vandaar dat dat een goede vertaling is. Wijsheid is het uw naam of zijn naam te vrezen of te zien of er rekening mee te houden. Waar er nog bij komt dat het begrip naam niet alleen maar is wat het in het Nederlands betekent. Naam is namelijk niet alleen maar een naam of een formule, maar het is een openbaring van iets of iemand. Als iets een naam heeft, wil het zeggen dat het zich bekend maakt. En vandaar dat naam eigenlijk synoniem is met de naam zelf, namelijk met Jehovah. Want als de Heer, als God een naam krijgt, heet hij Jehovah, maar hij krijgt die naam omdat hij zich daarin openbaart. En wat in dit vers geleerd wordt, is dat God zich openbaart. Namelijk, de stem des Heren, de stem van Jehovah, de stem van de God die zich openbaart, want dat is Jehovah immers, de verbondsgod, zeg maar dan. De stem van die God die zich openbaart, roept tot de stad. En het is wijsheid om die zich openbarende God, om die naam, om Jehovah dus te vrezen. En om op hem te zien. Dat is de bedoeling. Waar dan nog bij komt dat het begrip zien, in de zin van vrezen, natuurlijk ook gebruikt wordt in hoofdstuk 7... Ik denk niet dat ik zo ver kom vanavond. Maar in hoofdstuk 7 vers 7 staat: maar ik zal uitzien naar de Heere. En er staat meteen achter wat het betekent. Anders zouden wij denken dat we er naar uitzien zoals we naar de bus kijken, weet je wel. Dat ziet u wel eens, hè. Dan staan ze bij de bus altijd te wachten. Dus een paar stappen naar voren en dan kijken ze. Nee, ik kom er nog niet op. Nou, gaan we terug. Hè? Kan nog heel lang duren. Als je mij vraagt, kan nog wel 1000 jaar duren voor die bus komt. Ik geloof dat ik de dingen nou weer door elkaar gooi. Maar in ieder geval, hij komt wel, maar je kan niet weten wanneer die komt. Het is net als de wederkomst van Christus. Weet je wel, het is net als de bus. Je weet nooit wanneer die komt. Vermoedelijk te laat. Hè? Mensen denken er zo over. Hè? Maar het is niet alleen maar zien of hij al komt. Nee, het is dat men zich zijn verwachting erop stelt. Dat is wat is dat. Ik zal uitzien naar de Heer, namelijk, ik zal wachten op de God mijns heils. Maar beter is als je vertaalt, ik zal de God mijns heils verwachten. Als u zoveel Nederlands verstaat tenminste. Dat twijfel ik soms aan. Hè? Nee, dat is niet zo mooi. Maar zal ik het wat anders vertellen. Mijn vader zei in de tijd al, en dat is al jaren geleden. Hij zei, toen waren ze nog maar een paar jaar bezig met aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn. Die zei daarover, dat is dus lang geleden, het geldt niet voor vandaag, maar het is van lang geleden, anders vallen er de mensen zo. Nou, heel lang terug dus. En die zei, het probleem is dat je eigenlijk nauwelijks aan Bijbelstudie toekomt, omdat die lui die daar komen, die weten gewoon niks en die begrijpen geen Nederlands. En men wil wel dat ze Grieks en Hebreeuws leren, maar laten ze eerst maar eens Nederlands leren. En mochten ze dat al kennen, dan kunnen ze beter Engels gaan leren dan Grieks en Hebreeuws. Want als ze dan nog Engels leren, kunnen ze in ieder geval alle naslagwerken die er bestaan hanteren. Waardoor je komt tot kennis van de grondteksten zonder dat je ook maar een woord Grieks of Hebreeuws kunt lezen. En het is waar. En hij wist wat hij zei, want hij deed het ook zo. Hij kon het niet eens spreken in Engels. Nou ja, wij verstonden het wel, maar de Engelsen zelf niet. Maar daar gaat het nou niet over. Als je in Engeland was, sprak je trouwens Gronings altijd. Dan wist hij zeker dat niemand het verstond behalve zijn familie. Maar goed, dat was een eind over de grens. Nee, maar nou, zonder gekheid, maar het is inderdaad waar. Mensen verstaan geen Nederlands, begrijpen geen Nederlands. Dat is het probleem, dat is het werkelijke probleem. Je kunt wel Grieks of Hebreeuws gaan leren dan. Dat lijkt een heel wat, dat je ook Grieks en Hebreeuws leert. Maar dat stelt niks voor. Wat er nog bij komt, dat je niet in staat bent je eigen moerstaal te begrijpen. Hoe zou je dan in staat zijn om zo'n vreemde taal, zo'n moeilijke, zo'n oude taal, dat is een hele zware taal, ik bedoel niet moeilijk, maar een zware taal, om die te verstaan. Want Nederlands is maar een tamelijk oppervlakkig taaltje hoor, toch. En die oude klassieke talen, die hebben hun waarde omdat ze zo diepzinnig zijn, dat er zoveel meer achter zit dan het oppervlakkige. Daarom werden ze tot voor kort ook vrij algemeen onderwezen. Nou, tot voor enkele tientallen jaren dan, maar goed. Hè? Ik ken ze ook niet, dus daar gaat het nou niet om. Maar ik verbeeld me wel dat ik een beetje Nederlands kan lezen. Dat moet je ook wel, natuurlijk. Zeker als je wat moeilijkere dingen wil leren begrijpen. En zeker dus ook als je de Bijbel wil leren lezen. En dan bedoel ik niet eens speciaal de Statenvertaling, want de Nieuwe Vertaling heeft men weliswaar vereenvoudigd, maar daarmee ben je weer een heleboel kwijtgeraakt, omdat men dat wegvertaald heeft dan, hè, om het maar eenvoudiger te maken. Maar goed, hoe het ook zij, men zal Nederlands moeten leren lezen. En het grote probleem is dat men dat inderdaad niet leert. Men zegt, ach, als je maar wat woorden op een hoop kunt gooien, zodanig dat de mensen ongeveer begrijpen wat je bedoelt. Zoveel van als je kunt vragen hoe laat het is en wat de kortste weg is naar het station enzovoorts. Als je daar een beetje uitkomt, hè, dan is dat wel goed. En hoe je dat dan zegt, maakt dat niet meer uit. Dat leer je officieel zo, hoor. Dat heb ik de leraar Nederlands zelf horen vertellen, allemaal. Nee, niet op de school waarop ik ging, maar later. He, zo ging dat. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling. Men zal inderdaad moeten begrijpen van het woord. Men zal dat moeten leren verstaan. Namelijk, men zal moeten leren verstaan dat God een God is die spreekt. En dat hij inderdaad zich openbaart met een naam. En dat die naam de uitdrukking is van zijn wezen. En als Jehovah dus spreekt, betekent dat hij zich openbaart. En dat men zijn naam zou moeten zien. Oftewel, men zou die naam moeten aanzien. Of men zou erop moeten zien. Kortom, men zou die naam eer moeten geven. Dat betekent toch? Wat betekent het Nederlandse woord aanzien? Dat is toch synoniem met eer? Ik geloof dat wij het zelfs in een synoniem gebruiken, hè? Eer en aanzien. Dat is een schitterende uitdrukking altijd. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, staat daar. Terwijl het vers ervoor staat dat we het niet zien. Het Nederlands heeft maar één woord. Het Grieks daar is meerdere woorden. Er staan ook verschillende woorden. Maar het laatste zien van de Heer Jezus is natuurlijk een goede vertaling. Maar wat je kwijtraakt is, maar wat je natuurlijk zelf kunt begrijpen als je aandachtig genoeg leest, is dat het daar niet gaat om het zien met deze ogen, want het voorgaande vers staat dat dat niet is. Bovendien, wij weten heel goed wat wij zien. Wij zien Jezus niet. Een van onze grootste problemen, denk ik wel eens. Hij is er wel, maar wij zien hem niet. En daarom denken we dat hij er niet is. Verbeelden we ons, maken we ons wijs. De Israëlo trouwens. Maar hij is er wel. En als er staat, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, wil dat zeggen dat hij zich zo ons aan ons voorstelt. En dat wij ons hem voorstellen zo, als met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dan ben je er nog niet, want dat betekent in werkelijkheid dat wij onze verwachting hebben gesteld op hem die met eer en heerlijkheid gekroond is. En daar gaat die hele brief over van Hebreeën. Want Hebreeën is niks anders dan de toelichting van Johannes 3, vers 16. Namelijk dat God zijn zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, de vroegste slang weet u wel, vers 14, 15 en 16 van Johannes 3, dat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. En de Hebreeën die verklaart en zegt, Christus zit in de rechterhand van God, we zouden op hem moeten zien enzovoort. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, dat kun je ook vertalen met wij vrezen Jezus, wij dienen hem, wij houden rekening met hem, of beter nog, wij verwachten hem. En wij zien naar hem, wij zien hem aan en dus geniet hij bij ons aanzien. Dat is een lesje Nederlands dus weer even. Maar zo steekt het in elkaar. Hier staat het ook in Micha 7 vers 7. Ik zal uitzien naar de Heere, oftewel wij zien Jezus. Komt tot volstrekt hetzelfde neer. Ik zal uitzien naar de Heere, namelijk ik zal wachten op de God mijns heils, of beter, ik zal de God mijns heils verwachten. En verder, mijn God zal mij horen. Want dat is de aardigheid. Als wij horen naar hem, hoort hij naar ons. Anders niet. Soms denk ik, maar dat moet ik maar niet verder vertellen. Maar soms denk ik, God hoort alleen zijn eigen woord. Begrijp je dat zo gauw? De gedachte is namelijk dat wij horen naar hem. Wij ontvangen zijn woord. En vanuit dat woord van Christus, wat dan rijkelijk in ons is, spreken wij tot hem. Het is dat woord wat hij hoort. Er staat trouwens, maar staat wat ingewikkeld in het Johannesevangelie. Daar staat zo ongeveer, en zeg ik het met eigen woorden, dat als wij trouw zijn aan hem en zijn geboden bewaren, Dan staat er meteen achteraan, heel kort, zonder het uit te leggen, dan staat er, en zo wat wij bidden in zijn naam, hij zal het ons geven. Maar is heel kort gezegd, dat, heel kort gezegd betekent het, dat als wij zijn woord bewaren, en dat woord werkelijk in ons is, niet ons eigen woord, maar zijn woord, en van daaruit spreken we tot hem, met zijn woord, en dus in zijn naam, kan het niet anders, of hij geeft ons wat wij vragen. Omdat het niet onze eigen wensen zijn namelijk, die dan tot hem komen. Iets uitgebreider, maar dan moet ik het al toelichten, is als de gezindheid van Christus in ons is, en wij bidden tot God, zullen die gebeden verhoord worden. Andersom is het zeker waar. Als onze gebeden niet verhoord worden, komt het gewoon omdat die gebeden niet voortkomen uit de gezindheid van Christus, maar uit onze eigen gezindheid. Ik zeg niet dat dat zondig is of zoiets. Maar ik zei alleen, al deze dingen ter illustratie van de gedachte dat God blijkbaar alleen naar zichzelf hoort. Naar zijn eigen woord, wat hij van ons terug wil horen. Dat moet er gevuld worden met zijn woord, omdat we zijn woorden zouden spreken. Zo was het met de Heer Jezus, die gevuld werd met het woord van God. En die zich dus ook uitdrukte in dat woord van God. Meer dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden, overigens. Nee, ik bedoel dit, dat de Heer nog veel vaker dan dat het erbij staat, verwijst naar oud-testamentische schriftplaatsen en daar de woorden uit aanhaalt en die spreekt. Hij drukt zich helemaal uit in de termen van de oud-testamentische wet en profeten enzovoorts.
In Galaten wordt het woord onderwezen ook, het Griekse ons woord echo is.
Waar staat dat?
In Galaten 6 vers 5. In Galaten 6 vers 6. Het teken.
Oh ja, in de zin van onderwijzen. Die onderwezen wordt in het woord delen mede van alle goede. Het onderwijs is inderdaad dat iets overgeplaatst wordt, zodat het terugkomt. Het wordt overgedragen en daarna komt het terug. Dat is inderdaad echoën. Als de leraar aan de leerling de dingen bekend maakt, dan zal de leerling de dingen weer terugvertellen aan de leraar. Dat is de normale gang van zaken. En zo is er controle op het een en ander en niet alleen controle, maar ik bedoel zelfs correctie, begrijp je wel? Zo werkt dat. Het is een kwestie van echo inderdaad, ja. Maar het woord van God komt tot de mens en de mens die het ontvangt zal God met zijn eigen woord weer tegemoet treden. Zal terugspreken. Maar zo werkt het. En dat is inderdaad niet alleen de werking van woord, maar het is zelfs de werking van het leven zelf eigenlijk. Want het woord is het leven immers. God spreekt tot de schepping. En als die schepping dan dat woord dat ontvangt, komt die schepping tot leven. Ontvangt het inderdaad eeuwig leven, goddelijk leven, of hoe dat maar heten mag. Goed. Nou, weer terug naar Micha dan. Waar dan stond in vers 9 in die tussenzin. En wijsheid is het, zijn naam of uw naam te vrezen. Oftewel, het gaat erom dat men naar die stem van Jehovah zou luisteren. Dus het hele vers is, de stem des Heeren roept tot de stad, en het is heel verstandig om ernaar te luisteren, om naar die Jehovah te luisteren, om hem te vrezen, om zijn verwachting daarop te stellen, om daarop te zien, om het woord zien dan te gebruiken. En dan staat er opnieuw, hoor de roede en wie ze besteld heeft. Dat wil zeggen, nogmaals, men zou naar die Heer moeten luisteren, naar zijn woord, kortom, men zou daarin moeten geloven. Want dat woord is namelijk de waarheid. Het woord God is waarheid. Pilatus zei, wat is waarheid? Hij wist het ook niet. En in zijn beroep is het ook nogal zeldzaam. Dit was een politicus. Maar goed. En hij moest nog recht spreken ook. En daar is waarheid een moeilijke zaak. Moeilijk te vinden. En het is de vraag of het verstandig is om het überhaupt te zoeken. Nee, dat... Ja, dat is nou lelijk gezegd. Maar politiek is niet op waarheid uit. Integendeel, heeft er zelfs niks mee te maken. Politici zeggen dingen die ze alleen maar verstandig vinden om ze te zeggen, ongeacht of het waar is of niet. Er moeten geen aperte leugens zijn waarvan iedereen meteen ziet dat voordat het leugens zijn. Want dat is onverstandig om zulke dingen te zeggen. Niet omdat het een leugen is, maar omdat iedereen weet dat het dat is. Begrijp u? Hè? Politici worden altijd beoordeeld op of ze de dingen op verstandige wijze zeggen. Niet of ze de waarheid spreken. Bovendien, waarom zou je ze daarop oordelen? Iedereen weet dat het niet het geval is. Nee, op bepaalde dingen misschien wel, maar dat zijn dikwijls de onbelangrijke dingen. Dingen die aan de orde zijn. Dingen die wel aan de orde zijn, dan vraagt men zich niet af of het wel waar is, maar dan vraagt men zich af of het verstandig is om het te zeggen of niet te zeggen. En beter nog, men vraagt zich af wat men zal zeggen. Dat is meestal het midden tussen waarheid en leugen, maar in ieder geval is dat dan geen waarheid. Daar gaat het maar om. Dus daar in die kringen vraagt men wat is waarheid, want daar weet men het helemaal niet, maar de wereld kent helemaal de waarheid niet. Dat is langzamerhand bekend. Het enige wat dus als waarheid tot ons komt, is inderdaad het woord van God. En daarom zou men zich daaraan moeten onderwerpen. Omdat dat onwankelbaar is. Kijk, waarheid is onwankelbaar. Als het echt zo is, als het waar is, hè? Als het echt zo is, dan is het ook zo. Dan kun je over van mening verschillen, dat wel, maar het feit blijft het feit. Dat moet duidelijk zijn dat waarheid en leugen eigenlijk volstrekt synoniem zijn met leven en dood. Want het enige wat niet vergaat is uiteraard de waarheid. En eeuwig leven is dus per definitie waarheid. En aangezien de Heer de boodschapper was van de waarheid, zegt hij dus van zichzelf, ik ben de weg, was de boodschapper, hij bracht het. En hij leidde de mensen toe, hè? Met de weg, de waarheid en het leven. Maar waarheid en leven zijn gewoon synoniemen. Daar moet je wel eventjes voor oefenen om dat te begrijpen, maar zo is het nou eenmaal. Waarheid is onwankelbaar, vergaat niet, en dat is het leven waar het om gaat. Dat is het leven wat men zoekt. En dat wat wel vergaat, dat zijn uiteraard leugens. Dat is de leugen dus in het algemeen. Maar daaruit volgt dus dat de hele schepping, die immers vergaat, onderworpen is aan de leugen en daarmee synoniem is. Leugen hoort in deze wereld thuis. Dat is een normale gang van zaken, het zit aan elkaar vast. De enige manier om eeuwig leven te ontvangen, om onwankelbaar, onvergankelijk leven te ontvangen, is door onderwerping aan de waarheid. En aangezien de waarheid komt via het woord, betekent het dus dat het woord leven is, zodat je nou woord, waarheid en leven hebt als drie synoniemen. Ik kan er nog meer bij noemen, maar dan komen we helemaal terecht in het Johannes-evangelie en in de Johannesbrieven. Nou, hoe dat ook zij, hier in vers 9 gaat het om de Heer roept, de Heer spreekt, of vers 8 en 9 eigenlijk, gaat het om dat de Heer spreekt en men zou zich aan zijn woord, zijn waarheid, zou men zich moeten onderwerpen, terwijl aan de andere kant de mens tot wie deze dingen gezegd worden, zelf onderworpen is aan de leugen en zich daar ook mee bezighoudt. Niet alleen in de politiek, maar in vers 10 is het de handel. En vers 11, daar hebben we ook al eens bij stilgestaan trouwens. Er wordt ineens weer gesproken over, zijn er niet nog ineens ieders goddeloze huis schatten der goddeloosheid? Namelijk, ja en staat er, maar het is uiteraard namelijk, een schaarse Eva, dat er verfoeien is. En een Eva is een inhoudsmaat en een schaarse Eva is een te kleine Eva. Dat wil zeggen, er staat op dat het een Eva is, maar in werkelijkheid is het minder. En dat kan erg nuttig zijn bij de handel om winst te maken. Je spreekt de prijs af per eva en daarna lever je via deze eva. Een beetje minder dus. Dat is ook korting krijgen, maar niet op de prijs, maar op het geleverde. Nou goed, dat is ook moeilijk te maken. Maar dat is dus de leugen, daar gaat het om. Het is de leugen, het staat model voor de leugen, want dit heet handel, in het Nederlands ook heet dat handel, maar het woord handel staat eigenlijk voor alles wat de mens doet, want het komt van het woord hand. Alles wat hij doet. Om dat aan te duiden voegen we meestal nog een ander woord bij, handel en wandel. Het is hetzelfde, het betekent allebei gewoon de levenswijze van de mens. Maar in smallere betekenis is het handel in de zin van negotie, om dan maar het Jiddische woord te gebruiken. Dan kom ik dichtst bij het Hebreeuws in ieder geval. Maar er staat model voor hele doen en laten van de mensen. Is namelijk een en al bedrog. Zo is het nou eenmaal. En in een goddeloos huis bevindt zich een schaarse Eva. Want God staat voor de waarheid en de schaarse Eva staat model voor de leugen. En die is te verfoeien, staat er. En dat niet alleen, schaarse Eva, maar vers 11. Zou ik rein zijn met een goddeloze weegschaal? Dat is de weegschaal goddeloos. Heb je ook gelovige weegschalen? Of goddelijke weegschalen? Nee, dat niet. Maar je moet weten wat het betekent. Het is een weegschaal die vervalst is. Die dus de leugen dient. Die dus een leugenachtige aanduiding geeft. Hè? De wijze geeft wat aan, maar het klopt alleen niet. Dat geeft te weinig aan. Hè? Of dat geeft te veel aan. Hè? Zo zit het eigenlijk. En dan heet het de goddeloze weegschaal. Want God staat voor de waarheid, maar deze weegschaal is een leugenaar. En hetzelfde geldt voor de zak van bedriegelijke weegstenen. Want de bedriegelijke weegstenen, dat zijn gewoon gewichten die op een, hoe noemen ze het, op een balans gebruikt worden. Een weegschaal is een ding met een wijze, zal ik maar zeggen, geeft een bepaalde waarde aan. Maar een balans is een ding waarbij je iets opweegt tegen vaste gewichten. En die gewichten zijn inderdaad dan weegstenen. In Nederland moeten die dingen geëikt worden enzovoorts. Regelmatig moeten ze gecontroleerd worden. Om een controle op uit te oefenen. Maar in de praktijk wordt er mee geknoeid en werd er ook altijd mee geknoeid. Waarna wij dus eindelijk een antwoord hebben op het grote probleem, de grote vraag. Hoe komt het toch dat er zoveel verschillende soorten van gewichten en maten in omloop zijn geweest in ieder geval? En dat veranderde altijd maar. En het gewicht met dezelfde naam was in de ene streek van Nederland een andere waarde dan in de andere streek van Nederland. En hoe komt dat toch? Vanwaar al die variëteiten? Hoe lang is een L? Leuk, weet niemand. Dat is wel erg kort, hè? 25, dat is een duim. Dat is een inch, hè? Nee, er zijn een heleboel verschillende soorten. Hangt er vanaf welke L u bedoelt. Dat zou je moeten vragen. Welke L bedoelt u? Want het varieert overal. Ja, dat zeg maar, komt van deze lengte. Van de elleboog tot aan de vingertop. Maar dat varieert ook overal. En achter de elleboog hebben heeft er misschien ook wel mee te maken. Dat weet ik niet. Ja. Maar hoe lang is een mijl? Ja, welke mijl? Landmijl? Zeemijl? En waar op zee? En waar op het land? Dat is allemaal verschillend. Hoe lang is een stadion? Komt in de Bijbel voor. Hoe lang is een stadion? Allemaal verschillend. Omdat er altijd mee geknoeid werd. Zo zit het gewoon. Er werd altijd mee geknoeid. Het was niet onvermogen om een vaste maat vast te houden. Want dat kon heel goed. Ja, misschien niet al te nauwkeurig. Misschien niet op delen van op tiende van millimeters of laat staan honderdsten. Maar het was niet een probleem om een vaste maat vast te houden. Dat kon men wel, maar dat wilde men niet. Hij werd al door vervalst, en daar gaat het maar om. En dat is wat de Heer hier aan Israël verwijt. Niet omdat Israël per definitie een volk is van handelaren en van oplichters. Dat heeft men er wel van gemaakt. Antisemieten die gebruiken dit soort uitspraken natuurlijk voor hun doelstellingen. Want Israël was niet zo'n handelsvolk. Israël was een volk met veeteelt en zo. Hè? Schaapherders, zei Jacob. We zijn een familie van schaapherders. Vee. Dus er was niet zoveel handel. Maar handel was er natuurlijk wel, uiteraard. Op slotverrekening moest de wol verhandeld worden, en graan moest verhandeld worden. Maar die handel staat gewoon model voor de hele doen en laten van Israël. Goddeloos. Dat wil zeggen, de leugen dienend, in plaats van zich te onderwerpen aan de waarheid. En het bijzondere van Israël was juist... Nou, wat was het bijzondere van Israël? Wat was het voordeel van de Joden en het nut van de besnijdenis? Dat hun de woorden Gods, namelijk de waarheid, was toevertrouwd. Daardoor was het volk van God, omdat het de waarheid had. Maar het diende de waarheid niet, het onderwierp zich niet aan de waarheid, het diende de leugen. En het bediende zich van de leugen, in plaats van de waarheid. De Heer zegt, onderwerp je aan mij, onderwerp je aan mijn waarheid en ik zal je zegenen. En het volk dacht, nee, we moeten veel liegen, dan worden we doorgezegend. Bij de schaarse Eva en valse weegstenen en dat soort dingen meer. De roulette zal ook wel vervalst geweest zijn, een valse speelkamer. Oh nee, dat hadden ze niet. Hè. Nou goed. Maar het diende de leugen. En dan staat er ook, haar rijke lieden, vers 12. Haar rijke lieden zijn vol van geweld, van macht, maken misbruik van hun macht, betekent dat uiteraard. En haar inwoners spreken de leugen. Of dewijl haar rijke lieden vol zijn van geweld en haar inwoners leugen spreken. Maar dat is hetzelfde natuurlijk, dat geweld komt via de leugen tot stand. En haar tong bedriegelijk is in haar mond. De tong was bedriegelijk in de mond. Dat is natuurlijk dichterlijke taal. Maar dat betekent dat de tong die het woord van God zou moeten spreken, eigenlijk, want daartoe was Israël geroepen, die tong werd gebruikt voor het spreken van leugen. Dan laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. Ik hoop dat u nu duidelijk geworden is dat vers 8 en 9 spreken over de waarheid en dat vers 10 en 11 en 12 spreken over de leugen. En zo zie je, teksten een beetje in hun verband houden, dan wordt de betekenis vanzelf duidelijk. Vers 8 en 9 gaat het om het woord van God, wat tot Israël komt, waarna men zou moeten luisteren, of waaraan men zich ootmoediglijk zou moeten onderwerpen, terwijl vers 10 en 11 en 12 spreken over de leugen die heerschappij heeft blijkbaar in Israël, want in ieder geval is het zo dat men de leugen dient en dat de leugen bepalend is voor handel en wandel. En dat zeg ik in Israël, maar dat geldt eigenlijk voor de hele wereld. Het is overal zo, wij herkennen dat meteen. Nee, buiten de deur bedoel ik, maar oh goed. Nou. Dus dan staat er, vers 13, zo zal ik u ook krenken, u slaande en verwoestende om uw zonden. Waarna enige oordelen over Israël worden aangekondigd, die nauwgezet overeenkomen met Israëls eigen tekortkomingen. En dat is precies het goede woord. Want wat in vers 10, 11 en 12 natuurlijk gezegd wordt, is dat men bedriegt en dus tekort doet, uitgebeeld via de schaarse Eva, de bedriegelijke weegschaal of de goddeloze weegschaal en de bedriegelijke weegstenen en de leugen in het algemeen. En dan zegt de Heer in vers 13, zo, op die manier, zal ik u ook krenken, u slaande en verwoestende om uw zonde, waaronder verstaan moet worden dat men wel zal eten, maar niet verzadigd worden. Dat wil zeggen, men heeft wel eten, maar te weinig. Nou ja, de Eva was, er ging ook te weinig in. En bij het uitwegen werden valse weegstenen gebruikt, dus er werd te weinig uitgewogen. En toen zei de Heer, nou dat doe ik dan tegenover jullie ook maar. Dus, gij zult eten, vers 14, maar niet verzadigd worden. Dus er zal te weinig zijn. En uw nederdrukking zal in het midden van u zijn. Er zal verdrukking zijn dus. In het midden van u. In uw midden betekent dat gewoon. Dus er zal verdrukking of nederdrukking zijn in hun midden. In de praktijk betekent dat, want er wordt uitgelegd, dat er tekort, dat er gebrek zou zijn. Er staat namelijk, en gij zult aangrijpen, maar niet wegbrengen. De gedachte is daarbij dat men dingen zou oppakken en zou willen afleveren, wegbrengen, afleveren. To deliver staat er in het Engels, geloof ik. Afleveren. Maar men zou het wel oppakken, maar men zou het niet kunnen afleveren. Men zou de overeenkomsten niet na kunnen komen. En dan staat er, en wat gij zult wegbrengen of afbreken of afleveren, zal ik aan het zwaard overgeven. Dat betekent gewoon, dat hoe dat dan ook precies letterlijk toegepast zou moeten worden, dat betekent gewoon dat het tekort zou zijn en dat wat men zou willen, dat wat men zich voorneemt, zou niet bereikt kunnen worden. Kortom, men zou letterlijk tekort schieten. Waarbij kort hetzelfde kan zijn als weinig. Dat wil zeggen, men heeft te weinig. Eigenlijk komt het allemaal op neer op wat in Romeinen 3 staat, over de mens, over Israël, zowel als de volkeren. Daar staat namelijk, zij hebben alle gezondigd, Israël zowel als de heidenen, zij hebben alle gezondigd en derven, maar dat betekent tekortschieten, zij derven de heerlijkheid Gods. Ik weet niet, er staat erbij dat een nieuwe vertaling dat ook daadwerkelijk heeft staan daar iets van tekortschieten. Maar het is het, men schiet tekort. Er is te weinig, men geeft te weinig, men kan niet doen wat men zou willen. Men weet ook dat men tekort schiet, maar het is niet anders. En de Heer zegt, wat doe ik? Aan Israël in elk geval wel, want hij had aan Israël volle zegeningen beloofd, terwijl er in de praktijk weinig van terechtgekomen is. Maar dat komt omdat Israël de Heer tekort deed. En sowieso iedereen tekort deed. En daarom zegt de Heer, zo zal ik ook u krenken, zo zal ik u slaan, zo zal ik u verwoesten om uw zonde, allemaal vers 13, oftewel, ik zal u minder geven dan beloofd was, eenvoudig omdat jullie ook de belofte niet nakomen. Diezelfde gedachte trouwens wordt ook ontwikkeld later in, ik weet niet of ik het gauw vinden kan hoor, in Haggai, dacht ik. Of is het niet Haggai? Ja, er staat wel zoiets, maar het is niet helemaal wat ik bedoel. Dat zal voor Malachi zijn. Nou, in ieder geval gaat het erom dat men minder heeft dan men zou hebben. Van Haggai? Ja. Maar dat is niet helemaal het is niet de tekst die ik bedoelde, maar het staat daar wel. Het is wel zoiets. Namelijk, gij zaait veel en gij brengt weinig in. Dat zou niet moeten, dat zou zo niet moeten zijn. Het zou moeten zijn, gij zaait veel en gij brengt nog meer in. Want daarom wordt er gezaaid uiteraard. Opdat men nog meer binnen zou halen. Maar er staat, gij brengt weinig in. Gij eet, maar niet tot verzadiging. Dat is jammer. Gij drinkt, maar niet tot dronken worden toe. Dat is dus ook jammer. Ja, staat ook in de Bijbel, kan het ook niet helpen. En gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming. Dat wil zeggen, blijft toch koud. En wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorgeboorde buidel. Dat wil zeggen, er zit een gat in de portemonnee. Het komt er wel in, maar het zakt er te gauw uit. Een gat in de hand, om zo te zeggen. Wat staat daar? Dat wordt ook allemaal oordelen aangekondigd, deze vloeken. Deuteronomium 28. Ja, inderdaad, daar staat het. Deuteronomium 28, vers 38. Gij zult veel zaads op de akker uitbrengen, maar gij zult weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het verteren. Waarbij bovendien de sprinkhaan een beeld is van heidense volkeren, hè? Dat weet u, hè? Nou, er staat in Joël 2 gewoon dat het zo is, dus dat mag ik hier ook zeggen. De sprinkhaan zal het verteren. Wijngaarden zult gij planten en bouwen, maar gij zult geen wijn drinken, nog iets vergaderen, want de worm zal het afeten. Olijfbomen zult gij hebben in al uw landpalen, maar gij zult u met olie niet zalven, want die olijfboom zal afwerpen. Kortom, geen of althans te weinig vrucht voorbrengen. Diezelfde dingen, die lezen we dus ook hier in Micha 6. Dat is dus helemaal geen nieuws. Integendeel, het is gewoon een aanhaling uit de Pentateuch, uit de vijf boeken van Mozes. Als het dus staat in vers 14 van Micha 6. Gij zult eten, maar niet verzadigd worden. Uw nederdrukking zal in het midden van u zijn. Gij zult aangrijpen, maar niet wegbrengen. En wat gij zult wegbrengen, zal ik aan het zwaard overgeven. Kortom, van alles wat Israël zal doen, zal te weinig terechtkomen. Hetgeen niet alleen voor Israël geldt uiteraard, maar voor de wereld in het algemeen. En dus vers 15, gij zult zaaien, maar niet maaien. En als ik dat lees, denk ik al, dan hebben ze niks om mee te vissen. Maar dat, hè. Er zijn er niet zoveel die dat begrijpen, dat is maar goed ook. Maar goed, gij zult zaaien, maar niet maaien. Gij zult olijven treden, maar die met olie niet zalven. De bedoeling is dat uit de olie, uit de olijfolie komt. Maar het zou te weinig opbrengen. En most, maar geen wijn drinken. Uit de most zou de wijn gemaakt moeten worden, maar er komt ook te weinig uit voort, is de gedachte. Want de inzettingen van Omri worden onderhouden. En dat die inzettingen, die wetmatigheden zijn dat gewoon. Dat zijn de dingen zoals die plaatsvonden in het Tienstammenrijk, waarbij Omri altijd genoemd wordt. Dat was een van de koningen van het Tienstammenrijk. De vader van Agab. En die wordt hier dan ook genoemd. Israël namelijk heeft, of het Juda, het Tweestammenrijk namelijk, heeft een verbond gesloten met het Tienstammenrijk. Die families zijn trouwens aan elkaar verbonden geworden, ze met elkaar over en weer getrouwd enzovoorts. En het wordt, neemt de heer Juda, het Tweestammenrijk, bijzonder kwalijk. Omdat daarmee de goddeloosheid van het huis van Agab, dus van 10-stammenrijk, geïntroduceerd werd ook in het 2-stammenrijk. En wel, het 10-stammenrijk zou geoordeeld worden, het 2-stammenrijk ook, al was het nodig dat er een overblijfsel behouden zou worden, opdat de Messias daaruit voort zou komen enzovoorts. Maar niettemin, er komt wel degelijk een oordeel, zodanig namelijk dat Israël tekort zou schieten, dat het te weinig zou hebben, veel minder in ieder geval dan aan het volk beloofd was. Daar komt er nog bij dat we in vers 15 lezen over zaaien, zodat we het dan hebben over tarwe en gerst. We lezen over wijn, dat is de wijnstok, dat is de derde vrucht uit de reeks, hè? Want het land zou een land zijn, Deuteronomium 8 vers 8, zou een land zijn van tarwe, wordt hier genoemd. Maar ze zouden zaaien maar niet maaien. Van gerst, dat valt ook onder het begrip zaaien en maaien. Van wijnstokken, er staat most, maar ze zult geen wijn drinken. Dus die vrucht zal er ook niet zijn. De vijgen worden hier geloof ik niet genoemd in dit verband. En de granaatappelen ook niet. Maar de olijfboom en dus de olijven worden weer wel genoemd. En het aardige daarvan is dat we met die vier dingen die hier genoemd worden toch weer drie uitbeeldingen vinden van hoe eeuwig leven tot stand zou komen. En wat er gezegd wordt is dat het er niet is, of althans te weinig is. Want de tarwe is de uitbeelding van de dood en opstanding van de mens. Immers, de tarwe is een uitbeelding van de individuele mens en meer in het algemeen een uitbeelding van de individuele zondaar. Want dat is de mens nou eenmaal. Het tarwegraan zou in de aarde moeten vallen en sterven, opdat het vervolgens vrucht zou dragen, oftewel zou opstaan. Het beeld wordt toegepast op de Heer Jezus, dat zal u wel bekend zijn, maar het is een beeld wat in het algemeen op de mens van toepassing gebracht wordt. Hij is namelijk uit de aarde, zal tot de aarde wederkeren, hij wordt gezaaid, want dat is, ook wat in 1 Korinthe 15 gezegd wordt, dat de mens gezaaid wordt in oneer, opdat hij zou opgewekt worden in heerlijkheid. Zodat het beeld van de tarwe, wordt daar ook uitdrukkelijk genoemd, in 1 Korinthe 15, tarwe is het beeld van de mens, die zal moeten sterven om daarna op te staan in eeuwig leven. Maar hier staat, zal wel dood zijn, maar geen opstanding. Oftewel, er wordt wel gezaaid, maar er wordt niet gemaaid. Nou ja, letterlijk werd er natuurlijk wel wat gemaaid, uiteraard. Maar er staat, gij zult zaaien, maar niet maaien. En de gedachte is dan, gij zult wel sterven, maar niet opstaan. Er zal geen eeuwig leven zijn. Dat is de diepere betekenis die erachter steekt. Hè? En hetzelfde geldt natuurlijk voor de gerst, die ook een beeld is van de mens. Het is bijna hetzelfde als tarwe, alleen met dit verschil erbij. De gerst, de nadruk ligt niet op de mens als zondaar, maar de nadruk ligt op de mens als heerschappijhebbend. De mens zal immers de aarde onderwerpen en daarover heersen. En de gerst is een uitbeelding van de mens aan wie koningschap gegeven is. Dat zit hem ook in het woord van de tarwe, shora. Dat komt van sar, en een sar is weer een vorst. Nu heb je maar een sara. Het is eigenlijk hetzelfde als sara, wat dan vertaald wordt met vorstin. Of prinses, of zoiets. Dus de gerst spreekt over koningschap. Op nog veel meer manieren dan ik nu vertel, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar de gedachte is dan dat men niet tot het koningschap komt. Men zaait wel, maar er wordt niet gewaaid. Er verschijnt geen koning. Oftewel, het koninkrijk komt niet. Want er komt ook geen eeuwig leven. Hetzelfde geldt ook voor de olijven. Namelijk, gij zult de olijven treden, maar u met olie niet zalven. Dat wil zeggen, men wordt geen Messias. Men wordt geen gezalfde. Daarvan kun je zeggen, de Messias komt dus niet. Maar je kunt ook zeggen dat Israël er geen deel aan krijgt.
Dat is de handuitdrukking.
Ja, dat zalven, dat is hetzelfde als, dat is Mashiach, hè? Dat staat voor de Messias. Dus er zijn wel olijven, maar de olijven worden geperst omdat de olie uit voort zou komen. En de olie is nodig voor het zalven van de gezalfde. Hm? Oftewel, de zalfolie is nodig voor het zalven van, kortom, de Messias. De Christus, dat betekent allemaal hetzelfde, de gezalfde. Maar zalving is een uitbeelding weer, daar gaan we weer in. Zalving is een uitbeelding van opstanding. Omdat de zalfolie, de olijfolie, een uitbeelding is van eeuwig leven. Olie conserveert immers. Nou ja, onder andere dan. Olie is dus leven. Vandaar dat de priester In ieder geval de hoge priester gezalfd werd, want de koning gezalfd werd, want de enige echte hoge priester, oftewel de enige echte koning, is namelijk de gezalfde, namelijk de Christus, de Messias. Maar hier staat, er zijn wel olijven, zo word ik wel getreden, maar er zal geen, gij zult u niet zalven. Kortom, de Messias verschijnt niet, het Messiaanse Rijk verschijnt niet, oftewel, de beloofde zegeningen blijven uit. Hetzelfde geldt voor de wijn ook, want de wijn is in elk geval de uitbeelding van het opstandingsleven, het leven van het nieuwe verbond. Hè? Ik zeg altijd, de wijn heeft te maken met het verbond met Abraham. En de wijn is dus het beloofde leven, het leven wat aan Abraham beloofd is, opstandingsleven, opstanding uit de dood. En u weet hoe wijn tot stand komt, dat maken ze van? Van water, broeder, van water. Ja, gewoon van water, leidingwater, of zo, hè. Want het wordt zo geleid namelijk dat het water komt bij ons en wij worden er dus mee gevuld. God leidt het water tot ons. Nee, dat hebben we met Jesaja besproken, want toen ging het over Hiskia die de waterleiding van Jeruzalem aanlegde enzovoort, hè, zodat daar het water van Siloam was, weet u wel, dat weet u toch allemaal, hè. Dus, hè? Nee? Wat jammer nou. Nou ja, dat kan ik ook niet helpen. Dat komt wel een keer. De vijver Siloam, die in Johannes 9 genoemd wordt, opdat de blind geborene zich daarin zou wassen, was die vijver, was de watervoorraad gewoon van Jeruzalem. De drinkwatervoorziening. Wij doen dat in een watertoren bij gebrek aan heuvels of bergen. Maar goed, maar dat was Siloam. En het water, Siloam betekent ook dat het samengestroomd is. Dus een voorraad. En die watervoorraad is gewoon een beeld van het woord van God. Het oude verbond namelijk, waar ook het woord van God is samengestroomd. Nou goed, en toen was het dus de bruiloft in Cana, dat had niks met Jeruzalem te maken, of toch? Maar goed, in ieder geval was het de bruiloft, toen moest men de vaten vullen met water en toen bleek het wijn te zijn. Want het water is een beeld van het woord van God, en dan zei ik uit de waterleiding, dat is een beetje ver weg Siloam, maar bij wijze van spreken dan, typologisch klopt dat in elk geval, want water is een beeld van het woord van God, daar worden de vaten mee gevuld, en de vaten zijn een beeld van de mens. Adevat, stof er adem, pottenbakkerswerk, wordt gevuld met water, maar als de hofmeester het proeft, blijkt het ineens wijn geworden te zijn. Nee, de hofmeester proeft het niet trouwens. Of wel, was het de hofmeester die proefde? Wel. Weet ik trouwens niet meer. Ja, geloof het wel. Brengt het tot de hofmeester. Ja. Nou ja, de ceremoniemeester. Ja, de vriend van de bruidegom, of hoe heet het maar. Maar in ieder geval, het was in wijn veranderd. En daar gaat het om. En wijn is nieuw leven. Het is opstandingsleven. Zodat je maar weer ziet dat het opstandingsleven, het lieve leven, het leven van het nieuwe verbond, het bloed des Nieuwe Testaments, het bloed, het leven dus van het nieuwe verbond, tot stand komt uit water, of geboren wordt uit water. En u vindt dit alles in het Johannes-evangelie onder andere. De wijnstok, de ware wijnstok, de vaten die gevuld worden met water, dat er wijn uit voortkomt enzovoorts. En inderdaad, die wijn is het bloed des nieuwe verbonds. U ziet, dat is dus inderdaad niet het bloed van het kruis of iets dergelijks, maar het is inderdaad het leven van het nieuwe verbond, opstandingsleven namelijk. Vandaar dat Vittorf zegt dat wijn gegeven zou moeten worden aan degenen die verloren gaan. Uiteraard, opdat ze niet verloren gaan. Dus als u denkt dat u verloren gaat, heb u wijn nodig. En als u bitterlijk bedroefd bent, is bijbels gegeven, dan biedt de sterke drank de oplossing. Dat staat in Spreuken 31, kan toch niet helpen. Ik ben altijd blij dat ik het niet zelf geschreven heb, zeg. Goh, daar ben ik daar blij om. Nou. Goed, nou dat alles even terzijde. Maar de gedachte van vers 15 is dus niet alleen dat het land onvoldoende zou opbrengen, hoewel dat zo is, hè. Dat is de letterlijke betekenis. En zo is het nog. Want als we het even letterlijk nemen, was het een land overvloeiende van melk en honing, een land van tarwe en gerst en wijnstok en vijgenboom, granaatappel, olijfbomen en honing. Dat was het ook, want spionnen, die kwamen, dus verspieders heten die jongens toen nog, die kwamen dat ook inderdaad vertellen. Nee, dat verhaal van 001, 002 tot 012 hebben we al gehad, hè. Goed, maar goed, ze kwamen dat dan ook vertellen dat het zo'n land was. Dat was het dus, maar ik denk altijd als ik zulke dingen hoor, en hoe lang is dat nou geleden? Als iemand je een ongelooflijk verhaal vertelt, dan moet je altijd zeggen, en hoe lang is dat nou geleden? Weet u niet, het was toch zo? Maar het waar gebeurd was dat altijd. Hè? Waar... En hoe lang is dat nou geleden? Nou, dat moet erg lang geleden zijn, want sinds mensenheugen is Palestina nauwelijks meer dan een woestijn. Waar niks groeit en waar je ongelooflijk veel inspanning moet getroosten om het land wat te laten voortbrengen. Zo is het. En dat is eigenlijk tot vandaag de dag nog steeds het geval. Hoe komt dat? Omdat het onder het oordeel ligt. Nou staat dat model voor de hele schepping als zodanig hoor. Want overal zal men in vlees zijn aanschijns het land bewerken, de aardbodem bebouwen en dat soort dingen meer. Dat is wel zo, maar voor Israël, aan Israël wordt het speciaal geïllustreerd natuurlijk. Het was geen woestenij, maar het is het wel geworden. En dus, het land brengt inderdaad veel te weinig op. Maar dat is weer zo, omdat het de uitbeelding is van een veel belangrijkere, hogere waarheid. De letterlijke betekenis is lang niet altijd de belangrijkste. Eerlijk gezegd, eigenlijk nooit. Maar is er wel, de letterlijke betekenis, maar het is meestal niet de belangrijkste. Het belangrijke van de zienlijke dingen is namelijk dat het een uitbeelding is van onzienlijke dingen, van geestelijke dingen. Dat zie je dus ook zo. Maar goed, een letterlijke straf dus over het land, dat is waar. Maar bovendien een uitblijven van de beloofde zegeningen, de komst van de Messias en al dat soort dingen meer. Ook dat zal duidelijk zijn, want als ik het zo zeg, praten we ineens over de verborgenheid. Namelijk toen de Messias kwam, toen was het dus wel wijn, of was er wel most, en toen waren er wel olijven en toen werd er ook gezaaid. Er werd uitgebreid trouwens over zaaien gesproken. Over de landman en zaad en overal viel dat. En toen kwam er weer onkruid tussen en al dat soort dingen. En na 4 maanden komt de oogst en meer van die dingen enzovoort. Hè? Er werd wat afgezaaid, maar de Messias, ja, die was er eigenlijk wel, toch kwam hij niet. Hij zou komen, je zou bijna zeggen, de olijven waren daar, het werd ook getreden ook. Nu heb ik het over de vernedering, het lijden, zelfs het sterven van de Heer Jezus. Maar toen dan zijn opstanding plaatsvond, zou daarmee het Messiaanse Rijk hebben moeten aanbreken voor Israël, zodat de woestijn, maar het is gewoon Palestina, zou bloeien als een roos enzovoorts, en zodat het land alsnog zou worden een land van tarwe en gerst en wijnstokken en vijgenbomen, granaatappelen enzovoorts. Wel, toen het zover was, toen kwam het toch niet. Waarom niet? Omdat de inzettingen van Omri worden onderhouden en het ganse werk van het huis van Agab. Kortom, men trok zich van de Heer niks aan. Men had zijn eigen wetten, die wel als wetten verkondigd werden, maar die in werkelijkheid leugens waren. Het is toch wat hier staat. Zo was het in het 10-stammenrijk onder Omri en Agab, maar zo was het in het 2-stammenrijk net zo goed. En opmerkelijk is dan nog dat dezezelfde uitspraak hebben we er straks even aangehaald uit Haggai 1. Maar Haggai is zelfs een post-exilische profeet, want zo heet dat. Dat wil zeggen een profeet van na de ballingschap. En dat betekent dus dat dit oordeel wat hier wordt aangekondigd, over met name het 2-stammenrijk, dat dat niet het oordeel was van de, of anders, dat het niet vervuld werd in het oordeel van de Babylonische, dan wel Medo-Persische ballingschap. Want dezelfde uitspraken hieruit Micha worden na de ballingschap via bijvoorbeeld Haggai, maar ook via Zacharia, weer herhaald. En dat is van groot belang om te zien, dat is trouwens helemaal het belang van de post-exilische profeten, dat namelijk daaruit blijkt dat de aangekondigde oordelen en de aangekondigde ballingschap, dat al die dingen niet vervuld werden in de Babylonische ballingschap en de terugkeer daaruit, maar dat het dus moet slaan op een ballingschap van nog later. Dat kan alleen maar de ballingschap zijn waarin Israël zich tot op heden nog steeds bevindt. Daar gaat het om. En dan is het ook duidelijk dat vers 15 op bedekte wijze, op verborgen wijze, spreekt zelfs over de tijd, of de bedeling dus zelfs, waarin wij leven. Want er was gezaaid, er waren olijven, er was most, maar het resultaat bleef uit. Het te verwachte resultaat was er niet. Men kreeg te weinig. Er was wel iets, maar niet precies wat beloofd was. En wat de aardse dingen betreft, in ieder geval minder. Vanwege ongeloof, want de inzettingen van Omri worden onderhouden. Denk erom, het gaat niet om Omri, zo want de inzettingen van Omri worden onderhouden. Nee, het gaat erom dat het woord inzettingen gebruikt wordt. De bedoeling is namelijk dat men zou horen, niet naar Omri, vers 16, maar dat men zou horen naar de stem van Jehovah uit vers 9.
Oftewel, vers 8. Hij, Jehovah, heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen? Dat wil zeggen, zijn recht te doen. En om zich aan zijn woord, zijn inzettingen te onderwerpen. Kortom, om die te geloven, uiteraard. Maar in plaats daarvan houdt men de inzettingen van Omri. De vertaling van het begrip Omri is nogal twijfelachtig. Het wordt erg verschillend vertaald. Maar het schijnt toch dat de meest voor de hand liggende vertaling van het woord betekent een opeenhoping, een verzameling. Men ziet het niet helemaal zitten, dus bedenkt men wat anders. Maar een van de vertalingen, en dat is de meest voor de hand liggende, is die van een verzameling, een opeenhoping. En wat er dan opeengehoopt is, moet ook duidelijk zijn. Het is namelijk een verzameling van inzettingen. Dat is wat het uitbeeldt in elk geval. Dan weet ik wel dat het in de dagen van Omri wat moeilijker is terug te vinden. Maar in elk geval is het zo dat de inzettingen van Omri en Agab komen in de plaats van de inzettingen van Jehovah. En in hun uiterste consequentie betekent het dan dat die inzettingen van Omri en Agab de aanduiding zijn van de inzettingen die Israël, het Jodendom bedoel ik dan, later kende onder het Judaïsme. Dat wil zeggen onder de Joodse wetten. Want vergis je nou niet, de verzameling wetten van het Jodendom is een verzameling inzettingen niet afgeleid van het woord van God, maar in de plaats van het woord van God. Het is maar een subtiel verschil. Maar het is in de plaats van. Dat wil zeggen, men houdt zich aan de inzettingen, opdat men het woord zelf, wat Jehovah gesproken heeft, niet zou hoeven aanvaarden. En dan moet u maar niet al te zeer van schrikken, maar dat gebruik, dat kennen wij natuurlijk in het christendom net zo goed. Toch? Want daar krijg je hetzelfde verschijnsel. Daar worden menselijke inzettingen gemaakt, die waarvan gezegd wordt dat ze afgeleid zijn van de Bijbel en daaruit voortkomen, maar die in werkelijkheid staan in de plaats van de Bijbel. En of ze nou al of niet van die Bijbel dan afgeleid zijn, doet niks meer ter zake. Het heeft weinig zin om daar verder over te discussiëren. Het heeft ook geen zin om te discussiëren over de bedoelingen waarmee ze tot stand gekomen zijn. Het zullen best goede bedoelingen zijn, dat is altijd zo, hè. Maar als het woord goede bedoeling valt, dan weet u meteen hoe het zit. Die term wordt alleen gebruikt als het helemaal verkeerd uitgepakt is. Dat is altijd zo, hoor. Goed, ze zijn dus met de beste bedoelingen gemaakt, maar ze komen in de plaats van de Bijbel. En zo is het in het Jodendom ook gegaan. Men ontdekte, toen men in ballingschap ging, uiteindelijk het woord van God weer, via het woord van de profeten. En wat men gedaan heeft in de ballingschap, is daar een uittreksel van maken en een toepassing van maken, voor zover men dacht dat het noodzakelijk was of mogelijk was. En die verzameling inzettingen heeft men teruggenomen uit de ballingschap naar Canaan. En de Heer spreekt dus een afkeuring uit, overuit in de post-exilische profeten, Haggai, Zacharia, Malachi. De Heer zegt, dat is niet voor mij te dienen, daarmee dien je jezelf. Dat zijn niet mijn inzettingen, het zijn jullie inzettingen. Komen ze aan de Heer vragen, van moeten wij nog eigenlijk vasten of zo? Dat vragen ze aan de Heer, moeten wij nu nog vasten in de zevende maand of de vijfde of de, dat weet ik niet, maar een van die maanden dan, want het was men gewend, men vasten vanwege de val van Jeruzalem. Maar nou was men uit de ballingschap terug. En toen zeiden we, moeten wij nog vasten in de zevende maand? Vroegen ze aan de Heer, toen zei de Heer, hoezo? Ik heb dan niet gezegd dat je vasten moet. Dan moet je ook niet aan mij vragen of je er weer mee op mag houden. Nou, toen hielden ze er niet mee op en ze doen het tot op heden nog steeds. 2.500 jaar later. Moet je nagaan hoe trouw men is aan menselijke inzettingen. Goed bedoelde menselijke inzettingen, wil ik er wel bij zeggen nog een keer. Hoe trouw men is aan goed bedoelde menselijke inzettingen, terwijl men ontrouw is aan het woord van God. Want dat zegt niet dat men moet vasten ter herdenking aan de val van Jeruzalem. Hoger dat men zou vasten ten teken van berouw vanwege bekering tot Jehovah. Maar daar is geen sprake van. Alleen al het uitspreken van de naam bezorgt de mensen in kwestie gruwelen die dan over hun grauwen trekken of zoiets. Hè? Nee, zo gaat dat. Het is allemaal in plaats van het woord van God. En dat zijn, en vandaar dan ook dat de inzettingen van Omri en Agab eigenlijk model staan voor de inzettingen die later het Jodendom kenmerkten. We herkennen dat later ook, maar daar heb ik het dan weer de volgende keer wel over. Er staat namelijk in vers 3 van hoofdstuk 7 inmiddels. Over Israël wordt dat gezegd om met beide handen wel dapper kwaad te doen. dapper kwaad doen. Nou. Wel dapper kwaad te doen, zo eist de vorst en de rechter oordeelt om vergelding. En de grote spreekt de verderving zijn de ziel. En zij draaien ze dicht in één. En die uitdrukking van dat de dingen dicht in één gedraaid worden, heeft precies te maken met de verzameling wetten die men onderhoudt, maar die komen in plaats van de schrift. Een heel systeem, filosofisch en religieus systeem van wereldbeschouwelijke, maar ook van godsdienstige aard dus, wat helemaal in elkaar grijpt, maar waar God dus buiten staat. Want zo werkt zoiets. Dat is de hele kenmerk van filosofie in het algemeen en van menselijke wetten. Het is een systeem wat gemaakt wordt ter vervanging van de godheid. Ja, de werking der wetteloosheid in de zin van dat die wet waar men dan zonder is, dat de wet gods is dan, hè? Het woord gods, beter gezegd. Maar er komt wat anders voor in de plaats. Een mens moet wet, moet woord hebben om in te geloven, om zich aan toe te vertrouwen, om na te leven of na te streven, kortom om te geloven. En hij verwerpt het woord gods, dus heeft hij ander woord nodig, want het is onontkoombaar. Alle dingen zijn namelijk voortgekomen uit het woord en er komt niks tot stand zonder het woord. Dus als je wat tot stand wil brengen, moet je beginnen met een woord. En als je het woord gods verwerpt, moet je dus met een eigen woord komen, een eigen idee, een eigen filosofie, een eigen lering, of hoe dat maar heten mag. Nou is de wereld vol mee. En of dat dan systemen, economische systemen zijn, of filosofische systemen, of religieuze systemen, dat maakt allemaal niks uit. Als het maar netjes in elkaar steekt, als het maar acceptabel is, als het maar zo dicht in elkaar gedraaid is, dat je er met geen mogelijkheid meer uitkomt. En soms heet zo'n dicht ineen gedraaid systeem inderdaad christendom. Zal ik jodendom kunnen zeggen? Kan ik marxisme zeggen? Er zijn nog een paar systemen natuurlijk. Ik heb er weinig verstand van, maar dat had u al gemerkt natuurlijk. Maar die systemen zijn er, daar kun je niet meer van losmaken. Dat systeem is dat, een samenvlechtsel. De post-exilische profeten spreken daar ook inderdaad over. De verzameling van wetten en regels die in elkaar gedraaid zijn. Ik meen dat het in Malachi was. Hebben we dat niet ooit besproken? Nee, niet hier. Hè? Ja, dat was moeilijk. Dat kan ik zo gauw niet uitleggen. Maar het was Malachi 1, vers 4. De laatste zin uit het vers die zegt: zullen zij bouwen, zo zal ik afbreken, zegt de Heer. En men zal hen noemen landpalen der goddeloosheid. Maar het begrip landpalen veronderstelt ook iets wat in elkaar gezet is, geconstrueerd is, een constructie van goddeloosheid. Dat is eigenlijk wat er staat. Een constructie. Iets wat nauwkeurig opgebouwd is en wat in elkaar grijpt. En dat heet een goddeloosheid, omdat zoiets gemaakt wordt in de plaats van de godheid. Er zijn twee mogelijkheden. Of God houdt de dingen bij elkaar, of we bedenken zelf een systeem, een constructie, om de dingen bij elkaar te houden. Meestal kom je een tussenoplossing tegen. Heel dikwijls een constructie waarin Dat een religieuze constructie is dus, een filosofie waarin de godheid op een of andere wijze een rol speelt. Geeft ook een beetje meer aanzien aan de filosofie die we ontwikkelen dan. Maar niettemin, God staat er in de praktijk gewoon buiten natuurlijk. Want als God er wel zou zijn, dan zouden we heel de constructie niet nodig hebben. God, als die in ons midden is, als organisme, ik bedoel als levend organisme, dan hebben wij geen organisatie meer nodig. En dat is het punt. Het is of organisme, een levend organisme, of een organisatie, een kunstmatig gevormde eenheid. Zie?